Welkom bij Bewind in de Rug, een podcastserie over de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat ik actief werd in dit werkveld. Ik ben daarom voor 23 jaar uitvoerend bewindvoerder geweest. Dat ik dat zo lang ben geweest, zegt wat mij betreft genoeg over hoe mooi het beroep is. Jammer genoeg is er de laatste jaren een tendens ontstaan om onze beroepsgroep negatief in beeld te brengen. Ik hoor en lees alleen maar negatieve verhalen over bewindvoering en bewindvoerders, terwijl het aantal succesverhalen zoveel groter is. Tijd om die succesverhalen in beeld te brengen dus. En zo het negatieve beeld in positieve zin te beïnvloeden. Ik nodig gasten uit die ik in die 30 jaar heb leren kennen. Ik vraag hen te vertellen over hun insteek, hun ervaringen en wat voor hen de toegevoegde waarde van het beschermingsbewind is. Vandaag praat ik met Melanie Pala, voor mij Mel. Mel was na de mbo eigenlijk wel een beetje klaar met naar school gaan, dus ging geen hbo meer doen. Hij zag een leuke advertentie in de krant, een vacature, en dat bleek bij een bewindvoerderskantoor te zijn. Ze is niet meteen begonnen als bewindvoerder, maar is eerst een hele tijd het batenmeisje geweest. Want ja, alles ging toen wel handmatig en zij moest controleren of alles wel binnenkwam. Dus als ik een probleem had met het inkomen van een cliënt van mij, omdat het niet was binnengekomen, ging ik bij Mel vragen, waar is het inkomen van mijn cliënt gebleven? En dan zocht zij dat uit. Uiteindelijk kon ze doorgroeien en is ze bewindvoerder geworden. Ze is er ook een tijdje tussenuit geweest en heeft sinds 2016 samen met haar man een eigen bewindvoerderskantoor. Meer hoor je hierna in mijn gesprek met haar. Hoi Mel, welkom in mijn podcast. Ik vind het echt super leuk dat je mijn gast wil zijn.
Ja, ik vind het ook leuk.
Ja, is weer eens wat anders, denk ik dan.
Ja.
We hebben het er even al over gehad, maar we kennen elkaar dan dus ook al 30 jaar.
Ja, volgens mij op de kop af.
Ja, dat is sowieso al wel bijzonder, vind ik. Alleen, ik schaam me wel een beetje, moet ik heel eerlijk zeggen, want ik heb echt geen flauw idee hoe jij in aanraking bent gekomen met beschermingsbewind.
Ja, dat is eigenlijk gewoon pure noodzaak geweest, omdat ik zocht gewoon een baan. En ik wilde niet meer studeren, dus ik was nog heel jong. Ik was 18 jaar oud en wilde een baantje hebben. En er stond iets in de krant, fulltime. En ik denk, daar ga ik op solliciteren. En dat bleek een bewindvoerderskantoor te zijn.
Oh, echt waar?
Ja.
Dat wist je gewoon op voorhand al niet eens.
Nee, ik wist het. Het was iets met baten. Dat stond erbij. Ik moest baten verwerken. Zo stond het omschreven. En zo werd ik ook heel lang genoemd, het batenmeisje.
Och ja, nou je het zegt.
Ja. Totdat er een plek kwam waar je echt je eigen klantenbestand zou krijgen. Dus ja, toen ben ik daarop gezet.
Oké, joh.
En zo ben ik er echt vanzelf ingerold.
Ja. God, ja, dat wist ik dus helemaal niet. Ja, dat batenmeisje, nu het zegt, denk ik, oh ja, natuurlijk.
Ja, nou, alle ontvangsten.
Alle ontvangsten vastleggen.
Ja. Dat ging toen nog zo.
Ja, als ik iets miste voor een van mijn cliënten, moest ik bij jou zijn. Ja, dat ik zeg. Ja. Maar, dus wat heb jij eigenlijk als vooropleiding?
Ik had MBO. MBO had ik eigenlijk. Ik wilde een HBO-opleiding gaan doen. Maar door omstandigheden heb ik daar echt bewust voor gekozen om dat toch niet te gaan doen. Nee. En ben ik toch maar een baan gaan zoeken.
Ja.
En zodoende. Ja, en dan blijf je even hangen. En dat even, dat werd 7,5 jaar.
Ja. Ja, en toen ben je er even tussenuit geweest.
Ja.
En nu alweer een tijdje terug. Toch? Zo vertaal ik het goed, hè?
Sinds 2016 ben ik weer daarmee in aanraking gekomen. Samen met mijn man ben ik een bewindvoerderskantoor begonnen.
En is dat iets van bloed kruipt waar het niet gaan kan?
Nou ja, ook weer per toeval, want dat is toch wel de rode draad. Ik was bij een accountantskantoor en daar hadden ze eigenlijk niet heel veel werk meer voor me. Behalve dat ik daar een keer werd geplaatst en daar een keer. Nou ja, dat was niks voor mij. Dus ik wilde daar niet meer. En toen met een hele leuke regeling mocht ik stoppen. En toen dacht ik van, joh, mijn man die wilde ook een eigen bedrijf al heel lang beginnen. Hij zegt, misschien iets voor ondernemers, hè? Schuldhulpverlening voor ondernemers. Dat was waar hij zich op wilde focussen. En ik zei van, ja, die ondernemers, daar vind ik niet zoveel aan. Ik wil liever, ja, vanuit vroeger vond ik, ja, die particulieren, dat klantencontact vond ik leuk.
Ja.
En ja, en zo wilden we eerst een combinatie doen. En uiteindelijk werd die particuliere kant zo druk dat we ons echt daarop zijn gaan leggen. En vanuit de gemeente hier in Venlo kregen we ook echt het verzoek van, joh, kun je niet ook gewoon, want we zouden eigenlijk alleen budgetbeheer doen. Kunnen jullie niet ook kijken of jullie ook kunnen benoembaar worden voor bewindvoerder? Nou ja, hebben we toch maar geprobeerd. En dat lukte. En zodoende focussen we ons nu daarop.
Oké. Ja, wat grappig, hè? Dat het van schuldhulpverlening voor ondernemers. Hij had een vooruitziende blik, jouw man. Want dat is nu een hot item natuurlijk.
Ja.
Via budgetbeheer dan toch weer terechtkomen bij beschermingsbewind. Op verzoek van de gemeente, notabene. Gebeurt niet zo heel vaak natuurlijk.
Nee. Eigenlijk hadden zij de insteek van, ja, hè, wij hadden allebei de opleiding schuldhulpverlening gedaan. En die combinatie vonden zij wel heel fijn, omdat zij natuurlijk, hè, ze wilden gewoon mensen, hè, een bewindvoerder die ook echt goede kennis van dat schuldhulpverlening had.
Ja.
Dat was wel echt wel een pre, dus ja, zo is dat ontstaan.
Ja. Nou, dat is mooi. Dan doet de gemeente Venlo wat ik ze destijds geleerd heb.
Ja, dat is wel. Ik hoop het wel, ja. We hebben goede contacten met ze. Dus,
Ja. Ze hebben in die periode dat ik daar zat als regiocoördinator van een grote schuldhulpverlener, zullen we maar zeggen. Heb ik ze veel over bewind geleerd. Daar waren ze blij mee.
Ja.
Dat, zie jij een verschil tussen jouw cliënten vroeger en jouw cliënten nu?
Nou ja, het grootste verschil wat ik merk is dat vroeger waren het, ja, als ik het nu daarnaar kijk, relatief hele makkelijke klanten die waar je niks, ja, je hoefde er niet zo heel veel mee te doen, want het hele schuldenprobleem was op dat moment geen hot item. Er waren er een paar die thuis woonden en die hadden af en toe wat achterstanden. Maar het kwam bijna niet voor. Er waren andere problemen waar je mee te maken had. En ik moet wel zeggen, op dit moment hebben wij, het overgrote deel is schuldendossiers. Wij hebben weinig vermogende klanten.
Ja. Ja, dat hoor ik vaker. Zowel het ene over vroeger. Bestond er geen schuldenproblematiek?
Ja, dat bestond natuurlijk wel, maar niet in onze branche. Laat ik het dan zo voorzichtig zeggen.
Nou, er was ook wel een actief beleid vanuit de organisatie waar wij werkten om die cliënten niet aan te nemen, hoor. Maar
nee,
dat even.
daar wilden ze niet mee aan de slag.
Nee, en op zich ook wel begrijpelijk, want daar was echt nog heel erg weinig over bekend. Dus. Heel vreemd, maar...
Ja,
maar
ook die hele wetgeving was natuurlijk nog niet echt zoals we die nu kennen.
Nee, die was er überhaupt niet.
Nee, precies.
Want dat heeft nog even een tijdje geduurd. En nu alleen maar schuldendossiers.
Grotendeels wel. We hebben natuurlijk wel een paar vermogenden, maar het grootste gedeelte wel.
Ja. En hoe komt dat? Ik ben even nieuwsgierig. Door jullie...
Nou ja, voorheen was het natuurlijk omdat je net begint en ja, zoals alle bewindvoerders, alles pakken wat je pakken kan. Om een dossier, om een klantenbestand op te bouwen. Maar op het moment, ik denk dat de meeste natuurlijk, wij krijgen heel veel aanmeldingen vanuit de gemeente.
Ja,
en daar zitten de schuldendossiers. We hebben nu wel goede contacten met andere instanties, waardoor de andere groep wat meer naar boven komt.
Ja.
Maar dat is toch wel de reden, ja, de doorverwijzers die met die dossiers natuurlijk komen. Ja.
Ja, nou, gelukkig doet Venlo dan in ieder geval nog doorverwijzen en probeert het niet zelf te doen.
Nog niet gelukkig.
Ik denk ook niet dat ze dat gaan doen, heel eerlijk gezegd. Maar goed, je weet
het
niet.
Ze gaan het schuldhulpverleningsdeel wel weer zelf doen. Maar dat is alleen maar positief op het moment.
Ja. En sowieso hebben ze dan ook meer de regie. Ik denk dat sowieso beter is voor gemeenten.
Ja. De touwtjes allemaal. Het is allemaal wat strakker. Ja. Het gaat allemaal wat korter. Ja.
Dat... Goed, de schuldhulpverlening, budgetbeheer, beschermingsbewind, verschil toen en nu zit hem dus bij jou in ieder geval vooral in de schuldendossiers.
Ja.
Wat vind jij nou echt de toegevoegde waarde van een beschermingsbewind?
Nou, wat ik merk, ik vind het de persoonlijke kant van mijn klanten vind ik altijd heel belangrijk. En wat ik merk aan toevoeging is dat je zeker aan het begin een groot gedeelte van de stress wat het met zich meebrengt met beschermingsbewind gewoon weg kan halen bij ze. Wat ervoor zorgt dat zij meer tijd hebben om hun andere problemen aan te pakken. Want 9 van de 10 keer zit er ook andere problematiek op de achtergrond. Dat zij daar meer aan de slag kunnen en dat wij dat hele financiële stuk gewoon goed over kunnen nemen. En tuurlijk kan dat ook met budgetbeheer. Alleen ja, zit daar gewoon een beperking aan. Kijk, ik kan gewoon goed om tafel gaan zitten met een deurwaarder of iets dergelijks. En dat kan niet altijd met budgetbeheer. Dus je kan het echt gewoon goed weghalen, zodat zij even die stress kwijt zijn, waardoor ze zich kunnen focussen op andere zaken. Ik denk dat dat met name wel echt wel een plus is.
Ja, dat ben ik met je eens. Uiteraard zou ik er bijna aan toevoegen, maar goed,
ja.
Iedereen heeft daar zo zijn eigen mening over. Kan jij voor onze luisteraars, die wij straks gaan krijgen, eens uitleggen wat het verschil is tussen budgetbeheer en beschermingsbewind?
Nou, er zijn de meningen nogal over verdeeld, maar bij ons, zal ik het even zo zeggen. Budgetbeheer, ja, dat wordt door de rechtbank natuurlijk uitgesproken. Wij als bewindvoerder, bij bewindvoering, sorry, wordt door de rechtbank uitgesproken. Wij als bewindvoerder nemen alle financiën over. De nadruk ligt overigens wel op het stabiliseren van je budget, van je inkomen versus je uitgaven. Sommigen denken dat de nadruk ligt op het regelen van de schulden, maar daar is een bewindvoerder echt niet voor. Uiteraard nee. Wordt dat meegenomen in het verhaaltje, maar dat is niet onze hoofdtaak.
Nee.
Dus alles wordt overgenomen. En uiteraard op het moment dat zo'n dossier stabiel is, dan ga je kijken naar de schulden. Wat kan daarmee? Kunnen we zelf wat mee? Of moet iemand doorgeleid worden naar schuldhulpverlening? Budgetbeheer, dat werkt een beetje hetzelfde. Het is alleen op een vrijwillige basis. Dus je gaat een overeenkomst aan met een klant. Je kan een hoop hetzelfde. Alleen zitten daar beperkingen aan. Ik ga niet alle energiecontracten napluizen of het allemaal goedkoper kan of beter kan. Hetzelfde geldt voor telefoonabonnementen. Ik zou het heel graag willen voor budgetbeheerklanten, maar er is simpelweg de tijd niet voor. En het kostenplaatje komt daar dan ook bij kijken. Ja. Dus wat we heel erg duidelijk aangeven bij budgetbeheer, ja, daar heb je nog best wat eigen regie. En dat is voor bepaalde klanten de beste optie. Hè?
Ja.
Bij sommigen, daar is het gewoon ook de juiste keus om ze nog steeds zoveel mogelijk die eigen regie te geven. Maar ja, zij moeten zelf ook nog een heleboel regelen. Wij doen gewoon de vaste lasten, zorgen dat alles netjes betaald wordt en eventueel doorzetten naar schuldhulpverlening. Maar ja, daar houdt het wel bij op.
Ja, dus dat is een heel duidelijk onderscheidje. Bij beschermingsbewind behartig je echt iemands belangen, ja, financiële
precies.
Belangen in dit.
Ja.
En hier
ja.
Regel je eigenlijk de geldstromen.
Ja, precies.
Toch, als ik daar het even heel kort...
Ja, daar komt het op neer.
Ja, 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 ja. Ja. Waar ik wel gewoon zelf even nieuwsgierig naar ben, is... wordt er veel gebruik gemaakt van budgetbeheer?
Ja, toch wel. Mensen hebben toch wel het idee van... ja, dan heb ik nog een escape. Zo zien een heleboel mensen het. Ze denken van ja, ik ga een overeenkomst staan en die kan ik ook gewoon weer opzeggen. Dus daar zit ik dan niet aan vast. En ja, en bewind, ja, dat wordt toch, daar komt de rechter aan te pas en dat is allemaal eng. Wij proberen ze dan wel aan te geven, hè, dat de keuze echt gemaakt wordt op basis van iemands situatie. Hè? Wat is voor iemand het beste?
Ja.
Uiteindelijk gaan ze daar wel in mee. Maar wij hebben ook gewoon de afspraak met bijvoorbeeld een gemeente die iemand doorverwijst. Hè? De gemeente die bepaalt op een gegeven moment van, joh, ik denk dat dit een budgetbeheerklant voor jullie is. Of ik denk dat dit een bewindklant voor jullie is.
Ja.
Wij zeggen er altijd wel bij van, nou ja, hè, als wij halverwege het inventariseren merken van, nou, hè, er is slechte medewerking of we lopen daar tegenaan, dan is in overleg altijd wel, wordt er over opschaling gesproken.
Ja.
Dus ja, dan zal het alsnog bewind worden.
Ja, ja, dat was waar ik een beetje naar op zoek was.
Ja.
Omdat je het begon over een escape.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk fijn voor mensen die er misschien niet aan willen dat er problemen zijn op bepaalde vlakken. Maar ja, in welk opzicht heb je het dan over duurzame oplossingen? Dat was een beetje wat ik zocht.
Ja, ja, en wij geven ook altijd aan, kijk, het is vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend. Het kan niet zo zijn dat ze, nu wil ik even extra geld, dus laat die maand huur, wacht daar maar even mee. Dat doen we de volgende keer wel weer inhalen. Ja, dat is het niet natuurlijk.
Dat vind ik een hele mooie, wel vrijwillige, niet vrijblijvend. Ja, ja,
ja.
Nou, ik denk dat als je dat goed met mensen spreekt, dat dan ook wel beklijft. Nou is mijn ervaring met iedereen die financiële zorgen heeft, dat in het begin een mega verandering is en het lastig is om aan afspraken te houden en noem maar op. Maar dat daar op den duur wel, zowel bij budgetbeheer als bij bewind, wel een prettige samenwerking ontstaat. En zo niet, ja hé, volgens mij mogen jullie ook de budgetbeheerovereenkomst opzeggen, of niet?
Jazeker. Is ook wel echt wel gebeurd, hoor.
Ja,
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 kijk,
soms
wij doen dit om mensen te helpen. En als zij dat niet willen, ja, dan niet. Op een gegeven moment,
dat is ook zo. Ja, ja, dat is ook zo. En ik denk dat je daar ook gewoon heel straight in moet zijn. Want anders ga je aan een dood paard sleuren.
Ja, precies. Maar we proberen ook echt nog wel, hè, samen met de persoon vanuit schuldhulpverlening, vanuit de gemeente nog een keer gesprek. Hè, nog eens kijken, wat kunnen we hier aan doen en gaat het echt niet lukken? Ja, en dan merk je vanzelf of ze willen er toch keihard voor werken. Hè, dit was de laatste waarschuwing en de ogen zijn geopend. Of het gaat uiteindelijk, wordt het hem gewoon niet. Ja, en dan moet je gewoon afscheid van elkaar nemen.
Ja. Ja, en dan linksom of rechtsom komen ze wel weer bij de gemeente terecht over het algemeen.
Ja, dat wel, ja.
Maar ja, dat probeer je natuurlijk wel uit alle machten te voorkomen. Maar ja, als mensen echt niet willen, dan ja, toch, wat vind jij daarvan? Want ik hoor toch best wel vaak, ja, dan wil men niet. Of, en dat ik, ja, niet willen. Ik vind, mijn ervaring is toch wel vooral dat mensen zeggen dat ze niet willen, maar dat is eigenlijk omdat ze het niet kunnen. Wat vind jij daarvan?
Ik vind het wel heel belangrijk om zo'n goed gesprek aan te gaan. Je kunt wel heel makkelijk zeggen, oh ja, maar die wil niet. Maar vaak zitten er wel onderliggende problemen, hebben ermee te maken. Dus het is wel belangrijk om wel die onderste steen boven te halen. Waarom wil iemand eigenlijk niet? Wat zijn de bezwaren?
Ja.
Omdat je vaak in een gesprek uiteindelijk merkt, maar hè, als dit het verhaal is, als dit de reden is waarom je het niet wil, hè, vaak kun je daar echt goed over praten.
Ja.
We merken dat echt vaak met intakes, dat ze hè, heel erg nors en afwijkend en niet willend binnenkomen en uiteindelijk zeggen, oh ja, waar moet ik dan tekenen als ze weggaan? Dus het is ook een beetje het niet weten wat er gaat gebeuren, het onbekende.
Ja.
Waardoor ze al snel zeggen van, oh nee.
Nee, ja, dat ook. Dat is natuurlijk een hele grote factor. En laten we wel zijn, als jij ergens als vreemde binnenkomt en het gaat over de portemonnee die jij in het geval van bewindvoering afpakt, dan kan ik mij zo voorstellen dat iemand dat niet al te prettig vindt.
Ja, ja.
En dat is, maar het is goed om te horen dat jullie daar echt op doorvragen. En kijken of je die onderliggende oorzaak van dat zogenaamde niet willen naar boven kunnen krijgen. Want ja, dat is ook meteen de band die je met iemand smeedt om.
Ja.
Ik praat dan even door over bewindvoering, want ja, hey, daar gaat deze podcast over.
Daar gaat het om, ja.
het is meteen een band die je aan het smeden bent voor de uitvoering van het bewind. Investeren aan de voorkant rendeert tijdens je bewind. Dat is een beetje mijn mantra als ik les sta te geven. Maar als ik jou zo beluister en ik doe een aanname, en dat mag je als bewindvoerder absoluut niet doen. Nee. Maar toch heb ik zo het idee dat dat precies is wat jullie doen.
Ja. Ik vind het echt belangrijk. Je moet je klant ook echt goed kennen.
Ja.
Ik vind het zijn kleine dingetjes die het hem doen. Als je weet dat iemand extra geld heeft aangevraagd, want mijn kind ligt in het ziekenhuis. Hè? Dan is het fijn als je het volgende moment dat je contact hebt toch even vraagt, hoe gaat het nu? En nou, je merkt dat zoveel scheelt. En dat heeft niets met de financiën te maken, maar het scheelt wel met hoe je met iemand omgaat en dat zij het gevoel hebben dat je met twee gelijkwaardigen bezig bent.
Ja, en dat ze gezien en gehoord worden. Hè?
Juist, ja.
Bewindvoering is toch daar waar het kan. Een samenwerkingsverband.
Ja.
Zonder samenwerking wordt het heel lastig om bepaalde dingen geregeld te krijgen. Natuurlijk, er zijn cliënten waar je niet mee kunt samenwerken vanwege hun psychische problematiek of
noem maar op. Die heb je er ook bij,
En dat mag ook. Ik bedoel, daar kunnen ze verder ook weinig aan doen. Maar het lekkerste werkt het natuurlijk gewoon als je wel kunt samenwerken met je cliënt. En daarop investeren, dat voor die mensen ook fijn. Ja,
daar moet je wel even wat energie in steken, dat klopt.
Ja.
Ik moet aan de andere kant ook zeggen, ik heb ook talloze voorbeelden waarbij het dat niet lukt en het ook nooit gaat lukken. En waarbij we dan ook af en toe echt wel zoiets hebben van, joh, als je niet tevreden bent, ik geef je het nummer van de rechtbank, want je komt niet verder meer.
Nee.
En dan, soms is het echt klaar.
Ja. Ja, oké, maar als ik jou zo, ken je natuurlijk ook. En als ik het zo beluister, gaan jullie er wel eerst alles aan doen om het niet zover te laten komen.
Uiteraard, ja.
Ja, want het is natuurlijk, niemand is ermee geholpen. Eigenlijk ook zo iemand zelf niet, als bewind wordt opgeheven. Maar soms kan het ook inderdaad niet anders.
Nee.
Maar dat is niet bij het minste geringste, als ik dat zo hoor.
Ja, maar ik merk ook wel, en ook bij andere bewindvoerders, en dat vind ik op zich wel fijn. Wij hebben toen ook een keer iemand overgenomen van een ander bewindvoerderskantoor. En die zeiden ook van, joh, ik ga er niet tegen in. Wij werken gewoon niet lekker samen.
Ja.
Ik zou het fijn vinden als die bij jullie gewoon een nieuwe start krijgt. En hopen dat het wel lukt.
Ja.
Hè? En dan benoem je het ook gewoon. En dat moet ook kunnen.
Ja, nou, ik denk dat juist de crux van een goed bewind, goed is natuurlijk subjectief, maar toch, is communicatie, met elkaar praten.
Ja.
Oprecht geïnteresseerd zijn. En je hoeft niet het hele levensverhaal van iemand te... Nou ja, uiteindelijk krijg je dat vaak
soms
wel.
Soms krijg je het wel, ja.
Maar interesse tonen en dingetjes onthouden die voor een cliënt belangrijk zijn, daar valt of staat een soepel bewind mee.
Ja. Ja,
dus dat is wel,
ik heb wel eens met medewerkers die je dan aanneemt, dat ze in het begin zeggen van, ja, hoe ken je al die voornamen? Ik zeg, ja, dat zijn mijn klanten, die hoor ik te kennen.
Ja.
Ik moet precies weten wie is.
Ja.
Ja, dat kan niet anders.
Nee, nou ja, dat schijnt wel anders te kunnen. Ik zou ook niet weten hoe ik dat dan moest doen, maar ik hoor hier toch echt wel, want wij kennen elkaar van 30 jaar geleden van dezelfde bewindvoerdersorganisatie. Wij hebben daar echt wel hetzelfde geleerd ook.
Ja,
het is heel grappig om dat zo terug te horen.
Ja.
Dat is ook precies de manier waarop ik nu lesgeef aan bewindvoerders in spe. Ken je cliënt, investeer daarin. En het gaat allemaal zoveel soepeler.
Ja.
Oh,
dat klopt.
Lekker, zoiets. ik ben nog heel benieuwd. Of jij een situatie of een cliënt hebt die jou in positieve zin het meest is bijgebleven?
Nou, echt bijgebleven weet ik niet. We zitten nu, hè, we zijn 2016 gestart. En nu zitten we natuurlijk al een tijdje met dat we ook afscheid gaan nemen van mensen die positief naar de schuldenregeling zijn gekomen. Ja. Ik heb er nu één, daar ga ik binnenkort afscheid van nemen. En zij kwam echt binnen, heel veel schulden en er was van alles aan de hand. En nou, zij heeft zo keihard haar best gedaan. En daar ben ik dan zo trots op hoe zij dat heeft gedaan. En ja. Met een heel leuk banksaldo gaat zij dus die schuldenregeling uit. En dan denk ik van ja, ik heb mijn best gedaan, maar zij ook. En daar ben ik echt wel, ik ben echt wel heel trots op haar.
Ja.
Dat zij er zo keihard aan heeft gewerkt. En zelfs met leefgeld nog is gaan sparen en dat soort dingen. Dus het kan echt.
Ja, het kan zeker. Dat is ook wat wij natuurlijk al jarenlang laten gebeuren. Althans, ik dan niet meer uitvoerend, maar het kan heel goed zelfs. Zeg je dat dan ook tegen haar? Dat je trots op haar bent?
Ja, daar heb ik het over. Ja, precies. Ja. Dat ik het echt zo leuk vind dat het op deze manier, dat we op deze manier afscheid gaan nemen.
Ja.
Maar dat valt zo op, omdat je ook andere klanten, hè, een man alleen en die klaagt dan €150 per week. Daar kom ik toch niet mee rond, wat denk je wel niet? Ja, en zij heeft een klein kind en komt met veel minder rond.
Ja.
En dat kan je ook weer niet tegen die ander zeggen van ja, die redden toch ook, waarom red jij het niet? Maar ja, dan denk ik bij mezelf, ja, soms... maken ze het zichzelf ook wel heel erg moeilijk. En dan als zulke klanten zo'n positief einde eraan breien, dat vind ik heel fijn.
Ja, nee, dat snap ik. Dat is, dan is er een goed samenwerkingsverband geweest. Waarbij het cliënt ook heeft gerealiseerd van hey, ik heb hier ook een aandeel in en ik ga daarvoor. En
ja, maar je merkt ook halverwege, merk je ook echt. Hè, in het begin bemoeit ze zich nergens mee. En dat ze zich halverwege steeds meer gaat realiseren. Het zijn mijn financiën. Hoe zit dat eigenlijk? Is dat betaald? En hoe vaak doe je dit? Ja, en dan denk ik, oeh, dat is positief. Want ze is weer bezig met die financiën. Ja. Hè? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ze gaat het weer dadelijk zelf doen. En dan moet je natuurlijk wel zorgen dat het goed overgedragen wordt. En een beetje nazorg is natuurlijk ook erg belangrijk.
Ja, ja, en het feit dat ze na verloop van tijd zich weer gaat bezighouden met die financiën, houdt ook in dat ze tot rust is gekomen op dat stuk. Ja. En daar nu weer ruimte voor heeft. Dus dat is natuurlijk ook die toegevoegde waarde van het bewind. Om nog maar even in de trant van de podcast iets te zeggen.
Ja.
Dat, het zijn altijd mooie. Ja, aan de andere kant, zo'n meneer die dan klaagt, dan denk ik altijd, ja, dat gedrag komt ook ergens vandaan. Het is misschien te diepgaand om daarop in te gaan. Ja. Een beetje accepteren aan onze kant. Van, nou ja, zo doet hij nou eenmaal. En voor de rest loopt het bewind prima, dus we laten het gewoon zoals het is.
Ja, precies. Dat is ook wel zo. En dat leer je na verloop van tijd wel. Dat je gewoon dingen naast je neer moet leggen, want het... je bent uitvoerend. Het is niet jouw persoonlijke situatie. Dus...
Nee, je bent niet probleemeigenaar. Dat blijven mensen zelf. Nee. Hoe moet ik dat zeggen, denk ik, klinkt best lullig. Om het maar even op z'n Rotterdam te zeggen.
Ja.
Maar goed, het is wel zo. Het worden niet jouw problemen. Het blijven de problemen van de cliënt. Alleen het financiële probleem, dat is wel aan jou om het aan te pakken. En daar waar het kan op te lossen natuurlijk.
Ja.
Nou, Mel, het zit er alweer bijna op, joh. Gaat hard, hè?
Oh, nou, gaat snel,
Ik, echt heel leuk dat je mijn gast wilde zijn. Mooi ook om te weten dat jij, net als ik eigenlijk, per toeval in dit werk terecht bent gekomen. Een klein uitstapje hebt gemaakt, maar toch weer terug bent gegaan. Want wat is het toch een mooi beroep.
Ja, precies. Het is fijn om te doen. Je moet het voor het geld niet doen, maar het geeft heel veel voldoening.
Precies dat. En daarmee sluit ik deze podcast af.
Oké.